Radiosignaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag allemaal, trouwe luisteraars die misschien wekelijks in hun stoel gekluisterd zitten om al het nieuws van ons te vernemen. Of die toevallige luisteraar op de afsluitdijk, je weet het maar nooit. Vandaag drie interessante onderwerpen vinden we zelf. Aan tafel zitten allereerst Katrien van Beurden. Zij is ambassadeur van Wordchild. En zij gaat ons vertellen wat ambassadeur nieuwe stijl betekent. En er komt een hele actieketen aan met allemaal activiteiten om heel veel geld voor met name de kinderen in Jemen bij elkaar te sprokkelen. Katrien van Beurden. Aan de andere kant zit Anjo van Driel. Niet Anja, maar Anjo. Dus dat moet ik goed blijven zeggen. Jij bent een belangrijke medewerkster van de zelfmoordpreventielijn. Die woont in Amsterdam-Oost, maar die is voor het hele land, 113. En je gaat vertellen wat er voor nieuwe dingen zijn op het gebied van preventie van zelfmoord. Met name de app Vraag Maar. Daar ga je straks van alles over vertellen. En wat jullie allemaal doen met elkaar, voor elkaar en met name voor de mensen die rondlopen met hele sombere fantasieën over zelfdoding. Aan het eind van de uitzending komt meneer Gjalt Jellesma. Hij is assistent van Boink. Dat is een landelijke organisatie voor de kinderopvang. En er is heel veel gerommel over de financiën. Waardoor met name wat mensen met minder geld toch weer stress krijgen. Omdat het heel veel geld gaat kosten om een kind in opvang te houden. Allereerst gaan we voor de muziek. Edmundo Ross, When the Saints Go Marching In. Daar gaan we. Met de Saints zijn we helemaal op stoom. Dankjewel Edmundo Ross. When the Saints Go Marching In. En allereerst agenda en nieuws of nieuws en agenda. Hilda Stam, ga je gang.
Dankjewel. Nieuws en agenda van donderdag 10 januari 2019. Nieuws. Macula Vereniging, lid van Cliëntenbelang Amsterdam. De Macula Vereniging draait al zo'n 4 jaar mee in de werkgroep toegankelijkheid van Cliëntenbelang. De netvliesaandoening, macula degeneratie, is de belangrijkste vorm van slechtziendheid in de westerse wereld. De vereniging besloot onlangs om lid te worden van de vereniging Cliëntenbelang Amsterdam. De gemeente heeft de makelaarvereniging onlangs betrokken bij een project om fietspaden beter in te richten, zodat ze toegankelijker worden voor slechtzienden. En de vereniging participeert ook in het project OV-coach om het openbaar vervoer in Amsterdam aantrekkelijker te maken voor mensen met een beperking. Ombudsman stopt met inloopspreekuur Amstelveen. Met ingang van 1 januari is de ombudsman gestopt met het maandelijkse inloopspreekuur op het gemeentehuis in Amstelveen. Het spreekuur werd niet goed bezocht. Inwoners van Amstelveen zijn van harte welkom op het Amsterdamse inloopspreekuur. En dit wordt iedere dinsdag tussen 10 en 12 op het kantoor van de ombudsman gehouden aan de Jacob Bonsiusplaats 9, Centrum Oost. Inwoners die niet in staat zijn om naar Amsterdam te komen, kunnen een afspraak maken via 020-625-9999. Ik herhaal 020-625-9999. Verlenging PGB beter geregeld. In januari van dit jaar werden ongeveer 100 cliënten geconfronteerd met een flinke tegenvaller, omdat hun indicatie voor hulp bij huishouding stilzwijgend was verlopen. Hun persoonsgebonden budget, PGB, werd zonder pardon stopgezet en zou pas weer worden toegekend nadat ze opnieuw een lange aanvraagprocedure hadden doorlopen. Cliëntenbelang heeft hierover aan de bel getrokken en de gemeente heeft de procedure nu verbeterd. Ook kunnen indicaties nu worden afgegeven voor langer dan 1 jaar. En dan de agenda. Informatiebijeenkomst We Make the City. Op maandag 14 januari begint om 18:30 in Pakhuis de Zwijger de informatiebijeenkomst over het We Make the City Festival. Van 17 tot en met 23 juni 2019 worden met publiek en experts urgente uitdagingen op het dagelijks leven voor het dagelijks leven in de stedelijke omgeving op de kaart gezet. Op tientallen locaties verspreid over de stad Amsterdam en de regio zijn er lezingen, filmvertoningen, exposities, voorstellingen, stadsexpedities, games, workshops, expertmeetings, gesprekken, labs, werkplaatsen en een uitnodigend en actief weekendprogramma voor een groot en breed publiek. Praat mee over wat u wenst voor de toekomst van de stad. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. Beeldend gesproken, een dichterspodium. Op 19 januari wordt er bij Galerie Beeldend Gesproken een dichterspodium gehouden. U bent van 14:30 tot 16:30 van harte welkom om te luisteren naar dichters en verhalenvertellers. Toegang is gratis en de galerie vindt u in de Hanni Dankbaar passage 23. Oproep. Gaat u mee op werkbezoek? Het Groot MO GGZ On Tour zoekt voor haar werkbezoeken naar maatschappelijke organisaties die nog niet in beeld zijn bij het platform. Heeft u interesse? Leest u dan de nadere toelichting op de website van Cliëntenbelang of neem contact op met Reinier Schippers via reinschip@hotmail.com. Ik herhaal Reinier Schippers via reinschip@hotmail.com. Dat was het.
Dankjewel, Hilda. Naast mij aan de rechterzijde zit Katrien van Beurden. Ambassadeur, hallo, ambassadeur van Warchild. Als wij denken aan ambassadeur zien we altijd maar 1 iemand. Maar die gaan we niet noemen. Ja, of even nog. Maar inmiddels is het ambassadeurschap heeft zich op een andere manier ontwikkeld. En jij bent een van de nieuwe ambassadeurs.
Ja, en Warchild heeft veel ambassadeurs. Ja, hè? Dus al heel erg lang.
Leg uit, hoe werkt dat?
Nou, ik denk dat zij zolang als zij bestaan werken met ambassadeurs. Dat kunnen bekende mensen zijn of minder bekende mensen zijn die iets willen doen. Maar ja. het ambassadeurschap is volgens mij zolang als Warchild er is.
Ja, en dan wil men dat niet alleen maar meer aan BN'ers ophangen, maar ook veel breder in de maatschappij uitzetten. Klopt dat?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Want ik kan niet goed voor Warchild spreken in die zin. Maar ik denk dat ze op zoveel mogelijk manieren uiteraard mensen willen bereiken.
Ja.
En dat dat heel belangrijk is.
Maar de aanleiding dat je hier zit is dat jij sinds november ongeveer ambassadeur bent. Je bent gevraagd door Warchild. Wat was de aanleiding om jou te vragen?
Nou, ik heb eigenlijk mezelf ook een beetje opgedrongen.
Mm-hmm.
Dus dat was even wel belangrijk om te zeggen.
Ja.
Maar mijn theatergezelschap Stiert Hotel Courage werken we ook veel in oorlogsgebieden en sloppenwijken. En ik ben ook gewoon moeder geworden 3 jaar geleden. En ik merkte heel erg, nou dan ga je minder ook naar die gebieden toe. Maar dat ik toch vaak in het nieuws, bijvoorbeeld de kinderen van Jemen, merkte dat ik dan weer iemand ben die daarvan wakker ligt. En dat ik op een gegeven moment dacht, ja, als ik daarvan wakker ga liggen, dat voelt ook een beetje arrogant, want het is niet mijn leed. Dus als ik er langer dan 3 nachten van wakker lig, dan moet ik er wat mee doen.
Mooi uitgangspunt trouwens. En het is wel een soort norm eigenlijk. Hè? Ja. Dus langer dan 3 nachten ergens van wakker ligt, dan moet je wauw aanpakken.
Ja, anders voelt het een beetje als gezeur. Dan denk ik, dan ga ik huilen, maar niks doen. Ja. En toen heb ik heel leuk met Tjipke Bergsma gesproken, de directeur. En toen heb ik gezegd, nou, we werken natuurlijk al samen met het theatergezelschap, maar ik zou gewoon als moeder ook wat willen doen.
Ja, maar de aanleiding was jouw theatergezelschap. Maar daar komen we straks wel even op terug. Ja. Dus nu heb je besloten, ik wil na 3 nachten wakker liggen, wil ik gewoon iets gaan doen.
Ja.
Uiteraard met de kennis en kunde die ik heb. En wat is er toen bedacht? Want dat is op zich natuurlijk heel interessant. En daarvoor kunnen de mensen die luisteren ook, die kunnen meedoen bijvoorbeeld. Ja.
Nou, ik had zeg maar aangeboden, want ik dacht de mensen van Woordhout zijn natuurlijk al super druk. Er is veel aan de hand, ze moeten op veel dingen inspelen. Dus ik dacht, ik zou het vooral leuk vinden dat ik echt iets doe. En ik merk om mij heen dat veel mensen wakker liggen. Bijvoorbeeld van de kinderen. Jij maar niet goed weten waar ze dan moeten beginnen. En toen dacht ik, ik ga een campagne opvoeren. Die heet Ik kom in actie voor Jemen. En dan kan eigenlijk iedereen actievoerder worden.
Dus iedereen kan zeggen, ik kom in actie voor Jemen. En vanuit
En ik heb mijn eigen piepkleine actietje of grote. Waarmee ik de boer op ga. En dan kan iedereen, krijgt dan van ons een pagina. Met zijn persoonlijke pagina. Met een doneerknop.
Wacht even, dat gaat voor mensen al heel snel. Dus als jij zegt, ik kom in actie voor Jemen. Hè?
Ja.
Dus Katrien van Beurden gaat dat doen.
Ja.
En dan, wat gebeurt er dan? Ga jij dan op internet of op Facebook of op Twitter? Hoe begint dat? Waar zet je dat neer? En hoe komt dat bij andere mensen?
Nou, het begint letterlijk met het aanmaken van de pagina die je vindt op de website van Woordchild.
Dus mensen gaan naar de website van Woordchild. Daar zien ze, ik kom in actie. En dat ik zijn ze dan zelf. Ja. Dat ben jij niet, maar dat zijn ze dan zelf.
Ja.
Oké, ja.
Dan maken ze heel simpel een pagina aan. Gewoon je naam, achternaam, e-mailadres. En dan heb je daar je persoonlijke pagina. Met een doneerknop. En dan kun je die link delen bijvoorbeeld op social media of mail sturen naar vrienden en familie en vragen om te doneren.
Oh ja.
Maar je kunt ook grotere acties doen. Koekjes gaan verkopen, blokfluit spelen op het Leidseplein als je niet weggehaald wordt door de politie.
Ja.
Een pitch houden op je werk. En als je
met
de pet rondgaan. Als je denkt, ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen, dan hebben we op 11 februari de dag van de actievoerdersworkshop. En dan kom je naar Woordchild gratis en dan krijg je van ons ideeën. En dan krijg je hoe je moet pitchen en wat je allemaal kan doen. En dan gaan we je helpen hoe actievoerder te worden. Denk je, dat wil ik ook niet, maar ik wil nog steeds wat doen.
Ik heb nog steeds die site, ik kom in actie. Ja.
Of ik heb niet eens zin om een site te maken, maar ik wil gewoon helpen. Dan hebben wij zelf allemaal grote events waarbij je gewoon vrijwilliger kunt worden. En ons kunt ondersteunen.
Wauw. Dus nog even herhaling. Als mensen dit horen, denk ik wil graag in actie komen voor Jemen. Dan gaan ze naar de website van Woordchild.
Ja.
Daar staat ergens, ik kom in actie, een link. Die kunnen ze aanmaken met hun naam en adres. En daar staat een doneerknop.
Ja.
Maar die doneerknop, die tik je in. En wat gebeurt er dan? Want hoe krijg je dat geld erop? Doe je dat weer met een tikkie?
Of zeg maar ook zoals je een jurkje bestelt bij Zalando. Is dat je op je pagina heb je doneer. En dan kan jouw vriend, minnaar of oma kan dan doneren en via Ideal gaat daar €5 of €500 van zijn rekening.
Dus nu heb je de persoonlijke actie van Katrien. En dit is dan, zeg maar, die persoonlijke actie die jij bent begonnen nu. Daar is dit een onderdeel van.
Ja, ik leid, zeg maar, een bedenkende campagne.
Dit hele gebeuren, jij bent de gedachte achter, ik kom in actie voor je.
Ja, dat heb ik bedacht. En dan heb ik zelf ook een aantal events die ik organiseer.
Ja.
Waar mensen naartoe kunnen komen of kunnen helpen.
Noem ze eens.
Bijvoorbeeld, op 25 februari doen we het diner. En samen met een paar geweldige Marokkaanse en Turkse vrouwen gaan die gerechten maken. En ook Jemenitische koks. En dan kun je daar een tafel kopen of een stoel. En dan de hele avond schuiven er ook mensen uit Jemen bij je aan om te vertellen over de situatie. We hebben optredens, mensen die erover vertellen en heerlijk eten.
De tafel. En waar vindt dat plaats bijvoorbeeld?
Dat gaat plaatsvinden bij Woordchild zelf.
En dat is waar?
Dat is in Oost. Nu moet ik natuurlijk hard op het adres gaan zeggen.
Nee, maar dat kunnen mensen op de website vinden. Ja. Hè? Maar dat gaat dus in het huis van Woordchild, wat in Oost zit. Daar gaat dus die grote tafel komen. En daar kunnen mensen ook naartoe.
Ja.
Hè, een stoel kopen, een tafel kopen waar je met je familie komt. Ja. Of een tafel waar je met mensen een bedrijfsuitje kan je ervan maken. Ja. En dat vindt plaats op 25 februari aanstaan. Ja. Wat nog meer?
Op 31 maart, dat is ook de laatste dag van de campagne, gaan we een grootschalige actievoerdersmarkt houden. En dat betekent dat er van kunstenaars tot tekenaars, maar ook net zoals op Koninginnedag, als je jouw kind kleren wil verkopen of wat dan ook, mag je daar je eigen kraampje neerzetten en mag je een actie doen. Weer van blokfluit spelen tot wat dan ook. Dan zullen er ook artiesten zijn die optreden. Er zullen workshops zijn. Je kind kan een workshop musical acteren volgen door musical acteurs. Je kan een workshop buikdansen volgen. Een workshop henna maken volgen. Er zijn lezingen.
Waar vindt dit plaats? Het moet wel een hele grote plek zijn. Hè?
Dat weet ik dus. Dat wacht ik nog even. Want ik heb vandaag iemand gemanipuleerd zijn plek gratis te geven. Ik moet even wachten of hij daar gevoelig voor was.
Ja, dus de details van dit soort acties komen allemaal uiteraard op de website van Wordchild. Ja. En de basisgedachte achter al deze acties is dat je je ook verbonden gaat voelen met wat daar gebeurt.
En ook dat ik denk heel veel mensen willen wat doen. En ze helpen iets te doen.
Ja.
Dus mensen de gelegenheid geven om te denken, het is maar een hele kleine stap om elders in de wereld kinderen die om een belachelijke reden doodgaan aan de honger iets te kunnen doen.
Ja, maar we weten dat eigenlijk al maanden, hè? We zijn eigenlijk behoorlijk laat, want we weten al een jaar hebben we allemaal buikpijn van datgene wat in Jemen gebeurt. Wat maakt dat het zo, daar kun jij uiteraard geen antwoord op, maar wat maakt dat het zo lang duurt voordat we allemaal weer in actie komen?
Nou, ik denk dat wat lastig is dat er veel momenten waren. Kijk, er zijn absoluut heel veel organisaties die iets gedaan hebben. Er is geld, maar het komt heel moeilijk het land in. En daarom, Wordchild heeft samen met Save the Children UK, hebben zij lijnen dat het ook daadwerkelijk het land inkomt. En ik denk
dus die lijnen zijn nu
open? Die zijn nu open, via Wordchild open. En ik denk dat dat was voor veel mensen, ik wil wel wat doen. Maar dan lezen ze in het nieuws, het komt er niet terecht. En dat maakt natuurlijk een beetje machteloos.
Dat blokkeert mensen.
Ja. Dus ook op die eventavonden en dagen zal Wordchild ook uitleggen wat er met het geld gebeurt, waar het heen gaat, hoe het daarheen gaat en wat kinderen daar. Want natuurlijk krijgen ze te eten, maar ze willen ook weer die scholen opbouwen en ook traumaverwerking met kinderen.
Want dat
doen.
Doet Wordchild eigenlijk al heel lang. Ja. Hè? Fantastisch. Ja. Met heel veel psychologen, psychiaters gaan ze vaak naar ex-oorlogsgebieden om kinderen heel vroeg na de traumatisering te helpen om afschuwelijk trauma's te verwerken. Ja. Dat doen ze ook in Jemen al?
Ja. Ja, Wordchild zit in Jemen ook. Dus
En wil je nog één keer zeggen wat Wordchild nou precies is? Want sommige mensen verwarren met kindsoldaten. Maar wat doet Wordchild?
Nou, Wordchild is een uiteraard geweldige organisatie die zich inzet om kinderen die in moeilijke gebieden, en dat zijn niet alleen oorlogsgebieden, dat is bijvoorbeeld ook wat ik heel interessant vind, is dat Chipke legde maar uit, meer kinderen momenteel zijn slachtoffer van urban violence. Dus dat zijn bijvoorbeeld in Zuid-Amerika de bendes. En dan slachtoffers van oorlog. En al die gebieden trekken zij in om vooral kinderen die heel zware trauma's hebben te helpen om weer kind te zijn. En daarmee om een toekomst op te bouwen.
Ook slachtoffers van migratie? Kinderen die vastkomen te zitten in de Sahelwoestijn of in de Sahara-woestijn.
Nou, bijvoorbeeld in Nederland werken ze nu inmiddels in 30 AZC's. Dus ze hebben zich ook heel erg op de vluchtelingen gericht. Ook gewoon in Nederland zelf. En dat urban violence legde Chipke ook uit. Dat gaat met
Chipke is de directeur.
Chipke Bergsma. Die gaat bijna met 70% toenemen in de toekomst van de wereld. Dus dat is iets waar ze ook heel erg vooruit willen kijken.
Dus dat is een trend waar kinderen allemaal de dupe van zijn.
Ja.
Ja, en urban violence is dan meer omgevingsgeweld, wat niet per se met oorlog te maken heeft.
Nee.
En jouw link met storytelling, misschien wil je daar nog iets over vertellen. Jij bent actrice, je hebt een eigen gezelschap en dat heet?
Theater Hotel Courage.
Ja, en kan je daar iets over vertellen? Je bent daarmee de wereld in gegaan. Dat is jouw link met kinderen en mensen in benarde posities.
Ja, nou, wij werken met een theatervorm, een hele beeldende, komische en tragische theatervorm met archetypische maskers. Bijvoorbeeld de oude man, de dictator, de verlegen jongen. En met die maskers zijn we de wereld ingetrokken. En dan vragen we eigenlijk van dorpen tot stammen tot kampen. Wie is de oude man in jouw community en hoe leeft hij? Waar is de verlegen jongen? Wie is de dictator? En het mooie is dat je overal in de wereld heb je oude mannen en oude vrouwen. Maar hoe ze leven en wat hun thematiek zijn, is natuurlijk per cultuur en per situatie anders. Dan verzamelen we al die verhalen, leiden we spelers op uit al die delen van de wereld. En daar reizen we eigenlijk mee rond. Zodat als je bijvoorbeeld in Amerika bent, vertelt de Palestijn het verhaal uit Palestina. En dan ondertussen verzamelen we een verhaal uit Amerika, die nemen we mee naar Ghana. Zodat mensen ook elkaars verhalen uit eerste hand horen. En heb bijvoorbeeld twee verhalen van ieder een oude man, maar ieder uit een ander werelddeel.
Ja, maar die archetypische maskers, die roepen die verhalen bijna op. Dus die zijn universeel.
Ja.
En zo ben je ook in Ghana geweest met kinderen met maskers. En daar dat was ook heel bijzonder. Kan je dat nog vertellen, wat daar gebeurde?
Ja, ik kreeg op een gegeven moment een Skype-bericht van twee jongens uit de Sloppenwijk van Jamestown. Die verschenen in mijn scherm. En die vroegen of ik zo vriendelijk was zijn om binnen een week naar hun Sloppenwijk te komen en voor 50 mensen lunch mee te nemen. Wat ik eigenlijk een geweldige vraag vond, want zij denken in het collectief. Dus het is een hele normale vraag. Dus toen zijn we met een, of ben ik met een grote zak krentenbollen, want ik kreeg niet heel veel mee die dag in. En toen die hadden in de Sloppenwijk hun eigen organisatie opgezet, Act for Change. Waarin veel kinderen slachtoffers zijn van geweld, van seksueel misbruik. Er is AIDS en malaria. En via storytelling willen ze eigenlijk die kinderen helpen daarover te kunnen spreken, traumaverwerking te doen en ook te waarschuwen.
Je zag hoe die maskers daar ook gewoon hun werk deden. Hè?
Ja.
Een kind met een masker, heb je een filmpje gezien, masker van een oude man. En de hele klas stormt weg uit angst voor de oude man. Terwijl het een jongetje
Nee, dat was van een beetje de chagrijnige masker. En daar herkenden ze de leraar in die hun sloeg.
Wow.
Dus toen ze dat masker speelden, moesten ze er vreselijk om lachen en rennen. Maar die leraar stond wel buiten te kijken, dus toen kreeg ik later op mijn donder.
Maar alles wat je nu gaat investeren in Warshout heb je eigenlijk al heel lang geleden geleerd. Zou je nog één kleine anekdote willen vertellen over hoe jij ooit matrassen hebt geleend van een Turkse matrassenboer?
Ja, we hebben zeg maar dat
Sociaal ondernemen heet dat, geloof ik.
Ik geloof het ook, ja. Dat wij met het gezelschap om al die landen in te komen, dat kost natuurlijk veel geld. En we hadden niet zoveel zin om via de subsidiestromen. Dus hebben we heel veel ruilhandel gedaan. Dus toen bijvoorbeeld, en dat willen mensen ook heel graag. Dus kwamen er 10 gasten uit het buitenland naar Nederland. Maar ik had geen matrassen. En toen zei de Turkse meneer op de hoek van de matras, kun je dan 10 matrassen leasen. En dan krijg je ze weer terug in plastic.
Maar in het condoompje bleven ze.
Ja, ja. En dan kreeg hij weer vrijkaartjes. En dan kookte zijn vrouw weer voor de lunch. Nou, dat werd een heel familiebedrijf.
En daar heb je eigenlijk wel ervaringen over gehouden, waardoor je de vervolgstappen allemaal bent gaan doen.
En vooral dat mensen het echt nogmaals, iedereen wil iets doen. Ja. En iedereen kan ook iets doen. Ja. Van koken tot een paraplu ophouden, tot het doen lijkt soms een grotere actie te zijn dan het hoeft te zijn.
En de mensen willen overal hetzelfde. Zo heb jij een Iranese speelster, die komt helemaal uit Zuid-Iran met de bus 2 dagen naar Teheran om vervolgens op het vliegtuig naar Amsterdam te komen, toch?
Ja.
En dan in het land rond, die mag je ook nog even noemen en dan ronden we af.
Ja, ik werkte in Teheran. Toen stond er ineens een meisje voor mijn neus. Ze sprak geen Engels. Had in er eentje 2 dagen in de bus gezeten, want die had die maskers op de website gezien en die zei, ik wil dat masker zijn, het masker van de vrouw. Want zei ze, ik geloof dat de toekomst van Iran in de handen van de vrouwen ligt. En zij is 5 jaar in Nederland gekomen en ging gewoon, zodra iemand Engels sprak, de heet het Google Translate. En zo heeft ze Engels geleerd en nu spreekt ze vloeiend Engels. Hele boeken deed ze met Google Translate. Super fanatiek. Dus,
en nu is ze vaste medewerker in jouw gezelschap.
Ja.
Laatste, wat moeten mensen doen? Dus ik wil actie voor Jemen, heet dat toch?
Ja, ik kom in actie voor Jemen.
Gaat naar War Child.
Ja. Ik denk dat, ik kan me voorstellen dat het veel is. Als je dit allemaal hoort.
Even kort samenvatten, ja.
Ik zou zeggen, ga naar de website. Daar is Ik kom in actie voor Jemen. En daar kun je informatie vinden over wat je zoal kan doen.
Ja.
En we hebben ook een Facebookpagina. Daar kan je het ook op vinden. En als je het niet snapt,
bel je gewoon naar War Child.
Bel je gewoon of mail je mij.
Katrien van Weerden. Wat dan?
Dat is info.ikkominactievoorjemen@gmail.com.
Nog een keer.
info.ikkominactievoorjemen@gmail.com.
Fantastisch. Ik wens je heel veel succes. En ik vind dat we allemaal mee moeten doen. Dus luisteraars, doe je best. Doe lekker mee. Muziek. Save the war child.
to kill and kill your lover.
Cranberries met War Child. Dus dat woord is nu heel vaak voorbij gekomen. En ik zou zeggen, laten we met z'n allen die kinderen in Jemen en überhaupt alle kinderen helpen. Over helpen gesproken. Aan jou, aan Jo van Driel. Hè, ja. Jij zit hier aan tafel namens de hulp. Ja, hoe zeg je dat? De zelfmoordpreventielijn.
113 zelfmoordpreventie.
113 die we heel vaak voorbij zien komen. Als er een film is met hele akelige dingen, staat die er ook al, hè? Dat vind ik interessant. Maar goed, daar komen we zo op. Dus jij bent daar GGZ-psycholoog.
Ja.
Je bent een van de spillen. Misschien wel de spil, maar dat horen we straks wel.
Ja, een van de. Ja.
Een van de spillen. Maar ja. een organisatie die eigenlijk zowel telefonisch, maar ook praktisch hulp biedt aan mensen met suïcidale gedachten en wensen. Of mensen die zich zorgen maken over mensen met dergelijke gedachten.
Ja. Telefonisch en per chat doen we dat ook.
Ja, ja. Vertel eens hoe lang bestaat die lijn? Want jullie zijn heel actief. Er zijn allerlei nieuwe dingen, daar hebben we het zo over. Jullie wonen in Amsterdam Zuidoost.
Ja, klopt.
Klopt.
Ja.
Maar jullie zijn een landelijk nummer. Net als 112 is dit 113.
Ja.
Geeft er urgentie aan.
Ja, dus we bedienen eigenlijk heel Nederland.
Ja.
Ja.
En hoe groot is de staf om te beginnen? Jullie hebben een vrij grote staf die 24 uur... Zitten daar mensen achter de telefoon?
Ja. Nou, we hebben 113 bestaat eigenlijk uit een hulpverleningsafdeling. Dat is waar ik zelf werk. Maar we hebben daarnaast ook een afdeling waar we ons bezighouden met de communicatie over zelfmoord in Nederland. We hebben een onderzoeksafdeling en we trainen ook mensen in heel Nederland om op een helpende manier te praten over zelfmoord. De hulpverleningsafdeling bestaat nu uit ongeveer 60 vaste medewerkers, 80 stagiaires en 120 vrijwilligers.
Wauw.
Ja.
Je zegt het is een hulp, is het een GGZ-instelling eigenlijk?
De hulpverleningsafdeling zou je kunnen zien als een soort GGZ-instelling. Ja, maar wij zijn dus eigenlijk, als je kijkt naar de hele organisatie, hebben we ook wel een breder doel in Nederland. Ja.
En wat is dat bredere doel?
Nou, eigenlijk onze missie is om ervoor te zorgen dat er geen mensen meer eenzaam en radeloos en alleen hoeven te sterven door zelfmoord.
Ja.
Ja.
Jullie hadden een fantastische directeur die heel ziek is. Ik las het toevallig op de website. Hè?
Ja.
Een psychiater die eigenlijk wilde, zijn streven was, we moeten naar nul.
Ja, zero suicide eigenlijk. Ja,
maar hij komt er ook achter dat het bijna onhaalbaar doel is? Of?
Nee hoor, volgens mij gelooft hij daar nog steeds wel in. Ja, en dat is ook wel eigenlijk, als onze organisatie is dat ook wel de bedoeling.
Ja.
Waar we voor gaan.
Suicide zero. Zero suicide. Ja,
ja. Ja. Ja, en daar bedoelen we met name mee dat we vinden dat eigenlijk het onacceptabel is dat mensen in een land als Nederland sterven door zelfmoord. Het betekent niet zo dat iedereen natuurlijk altijd te redden is. Maar we streven er wel naar om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen nog sterven.
Ja, en waar komt dat doel vandaan? Want er is natuurlijk ook een opvatting, sommige mensen willen echt dood. Om wat voor reden ook, laten we in het midden.
Ja.
Dus is het niet een beetje een mooie denkerij om te denken dat je naar nul kan? Is er niet ook een soort recht dat mensen, dan krijg je een hele ingewikkelde filosofische discussie, gaan we ook niet doen.
Nee.
Maar hoe komen jullie aan die overtuiging, hè? Dat je zegt iedereen moet geholpen worden om het niet te doen?
Nou kijk, wat wij zagen op een gegeven moment, wat er bijvoorbeeld in de GGZ wel is gebeurd, is dat mensen kunnen zeggen, wat je nu eigenlijk ook noemt, er zijn bepaalde cliënten die niet te redden zijn. Daar moet je dan soort van accepteren dat die zelfmoord willen plegen. Dat is natuurlijk, als je kijkt naar de organisatie die wij zijn, iets wat je niet kan accepteren. Wij zeggen, we moeten er in ieder geval naar streven dat er niemand meer door zelfmoord om het leven komt.
Ja.
En, dus zo moet je die missie, denk ik, interpreteren.
Ja, veel meer bij je actie en bij je enthousiasme en waar je drang vandaan komt.
Ja.
Hè? Dus zeg, dat is onze taak, dat nemen wij op. Los van die hele ingewikkelde filosofische discussie.
Ja, precies. Ja. Ja.
Hoe werkt het? Want jullie hebben een grote staf, dus een aantal vaste medewerkers, heel veel vrijwilligers. Eigenlijk is de telefoon 24 uur per dag per etmaal.
7 dagen per week geopend.
7 dagen, altijd geopend.
Ja,
er is altijd iemand aan de telefoon.
Ja.
En hoe werkt dat?
Ja.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Doordat we met veel mensen werken die we zelf trainen en opleiden. Kunnen we inderdaad zoveel mensen helpen. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Ja.
We hebben dus een telefoonnummer 0900-0113. Daar kunnen mensen naar bellen. Maar voor mensen die een
nood zijn, die bellen 113.
Ja, mensen die in nood zijn, maar ook mensen die iemand kennen met zelfmoordgedachten en die diegene willen helpen. Of die daar zelf over van gedachten willen wisselen, kunnen bellen naar ons. We hebben ook een apart telefoonnummer voor professionals die willen overleggen. En mensen die het moeilijk vinden om telefonisch een gesprek te voeren, die kunnen ons ook benaderen en via de chat met ons in contact komen.
Ja, ja. Ja. Niet vis-à-vis, niet met het gezicht erbij. Wel,
nee, alles is anoniem en gratis.
Ja, en dat anonieme is een van jullie speerpunten, hè?
Ja. Ja, dat maakt het eigenlijk. Kijk, het is in Nederland best wel een ingewikkeld onderwerp nog om over te praten, eigenlijk in de hele wereld.
Ja.
Er heerst een heleboel taboe op zelfmoordgedachten. Dus doordat we anoniem zijn, wordt het voor mensen een stuk makkelijker eigenlijk om contact te zoeken en om te praten over iets wat ze anders heel spannend vinden en waar ze zich vaak ook wel voor schamen.
Ja.
Dus dat is wel iets wat
dus
ons.
Dat anonieme staat hoog in jullie vaandel.
Zeker, ja, dat vinden we. Dat is heel
anoniem,
belangrijk.
En dus de privacy gewaarborgd. En, maar jullie staan ook een beetje, heb je heel goed uitgelegd in het vorige gesprek, ook een beetje op een eiland. Dat niet in negatieve zin, maar jullie zijn een zelfstandige organisatie die niet in de GGZ verankerd zit. Hè?
Mm.
Je verwijst wel door, maar in wezen hebben jullie een heel eigen systeem. Kan je daar iets over vertellen hoe dat werkt?
We zijn een stichting officieel. Ja, ik weet, wat bedoel je precies?
Nou, het is niet zo dat ze via jullie naar een crisiscentrum gaan en dat je daar lijntjes mee hebt. Jullie zitten echt op jezelf. Toch?
Ja, ja.
En dat heeft voordelen?
Nou ja, kijk, mensen zoeken altijd zelf contact met ons. Dat is denk ik het grote verschil met GGZ-instellingen. Wij krijgen eigenlijk geen mensen die doorverwezen worden naar ons. Maar we zijn er echt voor mensen die zelf een hulpvraag hebben. En die zeggen, ik wil hier met iemand over praten. Ik weet nog niet zo goed wat ik er verder mee wil. Maar ik wil nu in ieder geval op dit moment een gesprek met iemand hebben. Of ik wil een anoniem therapietraject starten. Dat kan ook bij ons.
En jullie? Jullie doen ook therapie?
Ja, dan hebben we...
hoe gaat dat?
Online behandeling via e-mail, chat of telefoon ook. En dat zijn ongeveer trajecten van 8 gesprekken. Hmm. Waarbij mensen dan kunnen praten met ons over hun zelfmoordgedachten.
En taxeren jullie dan ook de zwaarte van de wens? Dat je denkt, na 4 gesprekken, dit is toch wel heel... zwaar, hier is wel heel veel meer aan de hand dat jullie dan doorverwijzen? Of?
Nou, we kijken altijd wel met mensen die bij ons in behandeling komen naar met wie ze nog meer kunnen praten over de zelfmoordgedachten. Ja. Dus eigenlijk is het vrijwel nooit een op zichzelf staand traject waarin we helemaal niet spreken over wat je nog meer kan doen naast een therapietraject bij ons. Dus we proberen mensen wel handvaten te geven in hoe ze om kunnen gaan met de zelfmoordgedachten. Maar we kijken ook altijd van wie kan je in je omgeving eigenlijk betrekken om het hierover te hebben.
Ja.
En dus dat is ook wel vaak een groot onderdeel van de therapie. En ook eigenlijk van de crisislijngesprekken.
Ja, nou stond op jullie website ook dat de 23-jarigen, dat is zo'n getal, hè, dat is ergens ontstaan. Want daar was een golf, mag ik het zeggen, of was even een toename van... zelfmoord?
Ja, bij mensen onder de 23.
Onder de 23, ja.
Ja, dus dat is ook, dat zijn ook mensen van 16, 17, 18.
Ja, ja, en daar was in het afgelopen jaar of de afgelopen 2 jaar was daar een soort toename, hè?
Ja.
En nu is dat stabiel?
Voor het komende jaar zijn nog geen cijfers geweest. Nee. Dus dat hebben we gezien op basis van onderzoekscijfers van het CBS.
Ja, want jullie doen zelf geen onderzoek, hè?
We hebben een onderzoeksafdeling. En die doet wel onderzoek, maar dat is wat meer verdiepend onderzoek, zeg maar. Dus deze cijfers onderzoeken, dat wordt altijd door het Centraal Bureau voor de Statistiek gedaan.
Ja.
Ja.
Nu hebben jullie een app ontwikkeld, wat ik fantastisch vind.
Ja.
De Vraag Maar app. Je kan hem zo via de Apple Store kopen, hè?
Ja, je kan hem gratis downloaden.
Gratis downloaden. Ja. En prachtige app, vertel eens. Wat beoogt die app?
Ja. Omdat wij het dus zo belangrijk vinden bij 113 dat mensen met elkaar praten ook over die zelfmoordgedachten. Dus niet alleen maar dat mensen naar ons toe komen om daarover te praten. Maar ook dat bijvoorbeeld als je gedachten hebt of als je vermoedt dat je buurvrouw of je vriend of vriendin denkt aan zelfmoord. Dan zeggen wij het is heel belangrijk dat je eigenlijk gewoon de vraag stelt. Dus dat je zegt, hey, gaat het wel goed met je? Heb je af en toe... het idee van ik wil niet meer, wordt het je wel eens een beetje te naar, zeg maar. Daarvoor hebben we een app ontwikkeld waar mensen dan in die app eigenlijk kunnen oefenen met het stellen van die vraag. Van denk je wel eens aan zelfmoord? Dus je kunt hem downloaden in de App Store. En dan kan je eigenlijk gewoon in stapjes aanleren hoe je zo'n gesprek nou voert. En wat daarin een beetje de do's en de don'ts zijn. Dus
wat zijn de don'ts? Kan je daarover zeggen? Wat zijn eigenlijk de don'ts?
Nou, eigenlijk de grootste don't is het niet vragen.
En, ja, het ontkennen, hè?
Ja. En ik denk dat dat is wel een beetje de belangrijkste les ook die wij mensen proberen te leren. Dat het niet zo is dat als je iemand die vraag stelt, dat je bijvoorbeeld iemand op gedachten brengt. Ja, of,
dat is echt een heel oud idee, hè?
Een gedachte die heel veel mensen nog hebben.
Ja, enorm verankerd zit in ons denken over zelfmoord. Ja. Want vroeger, ik ben van een generatie waar je dacht, mensen die het zeggen, doen het niet.
Nee.
En praten vooral niet over, want dan gaan ze het doen.
Ja, ja.
Dat is een heel oud gedachte.
Ja.
Een soort cognitie die bij heel veel mensen bestaat. En eigenlijk zeggen jullie met die app, weg met die onzin.
Ja, gewoon doen. Gewoon daarover praten.
Stel de vraag. Maar ja, hoe je dat doet, is natuurlijk een hele kunst.
Ja. Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant natuurlijk eigenlijk ook weer niet.
Ja.
Want volgens mij de grote kunst eraan is om je over je eigen spanning heen te zetten. En gewoon te denken, oké, ik ga het nou doen en ik kijk wel wat er gebeurt daarna.
Ja, dus de paradox is, door er wel over te praten, werk je eigenlijk mee aan het verminderen van misschien wel dat mensen tot actie overgaan.
Ja.
En door er niet over te praten, ontken je het en breng je mensen meer in isolement. Dus het is eigenlijk een soort paradoxaal.
Ja. Nou, en wat we weten is dat als mensen in hun eentje met hun zelfmoordgedachten blijven zitten. En dat is over een langere periode zo. Dan gaan ze er eigenlijk steeds meer over piekeren. En dan komen ze terecht in een soort van fuik van zelfmoordgedachten. En dan is het steeds moeilijker om daaruit te komen. En eigenlijk voordat mensen bij een zelfmoordpoging komen, zitten ze vaak al een tijdje gevangen in dat fuik. En zolang ze daar in hun eentje in blijven zitten, wordt het steeds duisterder en eenzamer en somberder. En je kan daar een beetje lucht bij laten, zeg maar, door het met iemand erover te hebben.
Ja, dus eigenlijk zeg je, ik mag het niet zo simpel zeggen, maar dit is mensen in een soort piekerverslaving terecht kunnen komen. Kunnen ze dat ook rond suïcidale gedachten krijgen.
Zeker.
Los van de wens, iets ontstaat wat de blik verduistert en het steeds enger en moeilijker maakt.
Nou, en op zich is dat ook best wel, ik vind dat zelf ook wel goed te begrijpen, want het is natuurlijk een gedachte, als je die één keer krijgt, schrik je er vaak heel erg van in het begin. Dus dat maakt dat mensen, doordat ze er zo over schrikken, er heel veel over na gaan denken. Omdat ze denken, wat overkomt me nou? En hoe serieus.
Een soort hoekt zijn aan die gedachten.
Ja, precies. Ja.
En dan kan het contact dat iemand met je maakt een opening geven om een beetje lucht in je gedachtenstroom te krijgen.
Ja, precies.
Mooi.
Ja.
En zitten er bij de zelfmoordpreventielijn ook mensen die ervaring hebben zelf? Dat je zegt, mensen die zelf diep gegaan zijn en weer...
Ja.
Lucht gekregen hebben.
Ja, we krijgen. Nou ja, we werken dus ook een heleboel met vrijwilligers. En er zijn een heleboel mensen eigenlijk die voor ons graag iets willen doen. Die zelf ook ervaring hebben met zelfmoordgedachten. Sowieso, als je naar de cijfers kijkt, dan blijkt eigenlijk dat er wel een heleboel mensen zijn die soms zelfmoordgedachten hebben gehad. Dus,
Zo van ik heb er genoeg van. Voor mij hoeft het niet meer. Hoe vaak zeggen we die zin?
Ja, precies. Ja, nee, dat kan. En het kan zo zijn. Of het kan ook veel erger zijn. Van misschien ga ik het een keertje doen.
Ja.
Maar we hebben dus zeker wel een heleboel mensen ook bij ons werken die uit ervaring weten hoe het is om je zo somber te voelen. En die om die reden ook, denk ik, andere mensen daar wel heel goed mee kunnen helpen. Die echt begrijpen wat het gevoel is.
Ja, ja. Nog even iets over de jonge groep met het puberende brein, zullen we even voor het gemak zeggen. Hè?
Ja.
Die groep waar alles nog kneedbaar en flexibel is.
Ja.
En dat daar zoveel meer, toch aanzienlijk meer tot actie overgegaan is hier en daar. Ook in clusters, zoals je zei. Daar zit ook soms nog een soort besmettelijke kant aan. Hè? Heb je daar gedachten over of theorieën? Of dat je ook denkt, nou, die groep die moeten we met name te pakken zien te krijgen. Want die zijn vaak impulsief.
Ja, nou die cijfers die zijn dus bekendgemaakt door het CBS. En daar zijn we natuurlijk allemaal in Nederland heel erg van geschrokken. Ja, omdat het natuurlijk eigenlijk heel treurig is dat zo'n jonge groep tot zo'n daad overgaat.
En hebben we enig idee?
Nou, dus omdat we er zo van zijn geschrokken, hebben we besloten om daar een groot onderzoek naar te gaan doen. Een jongerenonderzoek.
Ja.
En daar zijn we nu op dit moment mee bezig bij 113. Dat zijn we aan het opzetten. Maar we hebben daar eigenlijk nog geen resultaten van. Dus ik kan daar nog niet zo heel veel over zeggen.
Maar het heeft wel absolute aandacht.
Zeker, ja. Het heeft absoluut wel prioriteit. Ja, ja. En we willen heel graag weten hoe dat zit. Het is wel weer zo dat als je dan... die cijfers corrigeert voor de bevolkingsstijging.
Dan
valt de stijging wel weer mee.
Ja.
Ja, dus we moeten gewoon goed gaan kijken wat dat onderzoek straks uitwijst.
Dat zijn de groep jongeren. Nu spring ik even naar de hele ouderen. Hè, die geen euthanasie krijgen. Die absoluut geen zin meer hebben. Die hartstikke eenzaam zijn.
Ja.
Dus komen die ook op de zelfmoordpreventielijn?
Ja,
melden
zeker.
Die zich ook?
Ja. Ja.
En hoe gaat het daar dan? Hoe? Is dat heel anders dan bij die 16-jarigen?
In die zin natuurlijk dat je wel je probeert aan te passen aan de belevingswereld van iemand.
Ja.
Dus je voert een ander gesprek met iemand van 16 dan met iemand van 86. 75. Ja, ja. Ja. Maar ook met die mensen die, die al veel ouder zijn. En om een andere reden inderdaad misschien een nadenken over de dood. Denken wij wel dat het belangrijk is om met ze erover te praten. Zodat ze niet eenzaam en radeloos hoeven te sterven.
Angstig, ja.
Ja, precies.
Eenzaamheid is heel belangrijk.
Ja, ja. Ja. Dus het is ook niet zo dat wij per definitie tegen euthanasie zijn. Nee. Maar we willen niet dat mensen in hun eentje eenzaam en radeloos zelfmoord plegen.
Ja. Dus houden jullie soms een tijd lang contact met zo iemand?
Ja, zeker.
In het kader van de behandeling die je net schetste.
Nou, ja. We kunnen mensen adviseren om in therapie te gaan. Of,
Nog even naar de GGZ, waar ik soms wel eens van schrik. Als een kind roept, ik wil niet meer, dan komt er meteen een protocol op te proppen. Dan moet je meteen naar de psychiater. En dan, want stel je voor dat iemand het doet, want dan moet de psychiater... Kortom, er zit een heel soort strafding aan als iemand het doet.
Ja.
Dan wordt de hele gezondheidszorgwereld wakker geschud en die moeten zich verantwoorden overal.
Ja.
Heeft dat nou een positief of een negatief effect, denk jij? Dus de hele protocolisering van...
Ja.
Misschien is het wel een te ingewikkelde vraag.
Nou, vind ik wel een heel ingewikkelde vraag om antwoord op te geven. Omdat het ook natuurlijk in de GGZ wel heel ingewikkeld is. Omdat je behandelverantwoordelijk bent. En je wil natuurlijk wel goede zorg leveren voor cliënten.
Ja. Maar ook daar wordt soms het gewone gesprek niet gevoerd.
En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat mensen in de GGZ en eigenlijk overal in Nederland in de GGZ, maar ook op scholen, ook in wijkteams, in buurtteams, maar ook gewoon thuis op verjaardagen. Nou ja, goed, verjaardagen is misschien niet zo gezellig. Maar, maar dat mensen gewoon met elkaar erover durven te praten. En dat ze elkaar die vraag durven te stellen. En,
dus de vraag maar app is goed voor iedereen. Als je dol bent op apps.
Ja, zeker. Erbij, ja. Nou ja, maar de vraag maar app is wel met name bedoeld voor mensen die niet vanuit professioneel oogpunt daarmee bezig zijn. Ja, en professionals die kunnen ook altijd met ons bellen als ze.
Ja, dat is ook een hele nieuwe goede voorziening. Ja. Dat je zegt, wij zijn ook voor collegiaal overleg, zijn wij beschikbaar.
Ja, tussen 10 en 4 dagelijks. Ja.
Dus dagelijks tussen 10 en 4 voor collega's.
Ja.
0900-0113.
Ja.
Zeg ik het goed. En mensen die therapie willen of begeleiding willen, omdat ze hardnekkige gedachten hebben over zelfmoord, kunnen ook terecht bij. Ja. 0900-0113.
Ja, of op www.113.nl.
En nog even hulde voor die meneer. Dan ben ik zijn naam vergeten voor de psychiater.
Jan Mokkenstorm.
Ja, want dat is echt een grote pionier geweest. En nog, hè?
Ja, zeker.
Die heel ziek is. Ja.
Ik
wens hem alle sterkte. En Anjo, heel erg bedankt.
Ja, graag gedaan.
Je weet over een poosje, als de app een tijdje draait, kom je vertellen hoe het allemaal loopt.
Dat lijkt me leuk. Ja?
Dank je wel. Deze Verde van meneer Ricky King was een mooie overgang, een rustige overgang naar het volgende onderwerp, dat nog ietsje meer actiegericht is. Meneer Gjalt Jellesma, goedemorgen.
Goedemiddag.
Oh, goedemiddag. Ja, jeetje, vroeger was deze uitzending altijd 's ochtends, dus dat is gewoon een reflex. Meneer Jellesma, u zit in Utrecht, maar het gaat wel over een landelijk fenomeen en met name ook iets wat in Amsterdam extra spanning geeft. U bent van Boink, mooie naam, dat is kinderterm, hè, Boink. Dat is de belangenorganisatie van ouders van, u mag het even afmaken, de belangenvereniging
van kinderopvang. Ja, de belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang. Ja,
ja. En wat is daar opgetreden nu? Wat is er voor spanningsveld ontstaan rond dat geld, rond die financiering?
Het spanningsveld is ontstaan rondom de financiering is het volgende. Eigenlijk was het goed nieuws voor ouders. Er kwam een groot deel van de prijs van kinderopvang, die krijgen de ouders terug door middel van kinderopvangtoeslag. Die bij de Belastingdienst opvragen en ook door de Belastingdienst uitgekeerd wordt.
Ja.
Daar kwam 284 miljoen bij dit jaar. Best veel geld.
Denk je dan?
Je moet wel bedenken dat er in die sector 4 miljard omgaat, maar toch.
Wow.
Tegelijkertijd werden er, naar ons idee, hele noodzakelijke kwaliteitsmaatregelen ingevoerd. Met name gericht op hele jonge kinderen.
Ja, in Nederland hebben we
een kort Ja, nuljarigen hebben een kort ouderschapsverlof in Nederland. Heel kort, zelfs na de kleine verruiming. Nou ja, dat vinden veel mensen inderdaad wel.
Ja.
Dus bij ons gaan eigenlijk in tegenstelling tot landen om ons heen kinderen heel jong in de kinderopvang.
Mm-hmm.
En die zijn op dat moment natuurlijk nog uiterst kwetsbaar.
Ja.
Dat betekent eigenlijk dat je op dat moment moet zorgen dat er optimale zorg voor die kinderen is en vooral ook voldoende aandacht.
Ja.
Een moeder heeft en een vader heeft, uitgaande van als je het even je eentje doet, natuurlijk je handen vol aan de nuljarige. Nou, in de kinderopvang was het zo dat iemand de verantwoordelijkheid droeg voor 4 nuljarigen. En dat is met ingang van dit jaar teruggebracht naar 3 nuljarigen.
Het liefst willen we 2, hè? Liefst willen we 2, maar goed, ja. Dat is even tussendoor van een grootmoeder die spreekt. Maar goed, de 3 is al
Ja, dat begrijp ik. Nou ja, ik maak wel eens grappen. Dan gaan mensen met pensioen in de kinderopvang gewerkt hebben. Ook hele bekende ondernemers uit Amsterdam. En dan hebben ze met hun eigen kleinkind. En dan zeg ik van, goh, wat vind je eigenlijk van deze, we noemen dat de beroepskracht-kindratio.
Beroepskracht-kindratio, BKK.
Ja, dat is officiële,
ja.
En dan zeg ik van, nou, als oma vind je volgens mij 1-op-1 eigenlijk het beste.
Ja, absoluut. Dat moet ik nog toegeven.
Maar ja, het heeft natuurlijk ook te maken met kosten.
Ja.
hele Milan Rikse Balraven, dat was eigenlijk een pionier, die zei babyopvang, als je dat goed doet heb je 1 op 3 nodig. Dus toen bij de invoering van de wet in 2005 zei Boink 1 op 3. Toen gingen we onderhandelen met de aanbieders van kinderopvang, die zijn 1 op 5, dat werd 1 op 4. Dus eigenlijk werd onze wens in 2005 niet gehonoreerd. Ja, en dat is nu alsnog overigens in weer samenspraak en in onderhandeling met dezelfde partijen, hoewel de vakbonden ook aan tafel zaten dit keer, hebben we besloten om de E3 van te maken. Dat is eigenlijk al een paar jaar terug.
Ja.
Nou, wat zie je dan? Dat die kinderopvang eigenlijk, die is gekrompen, want er is heel zwaar bezuinigd op kinderopvang, zeer onterecht, maar goed, het is gebeurd. Dan trekt die markt aan, de economie trekt aan, er komt weer meer geld, alle bezuinigingen worden ongedaan gemaakt.
Ja.
En dan krijgen we dus twee effecten tegelijkertijd, dat er eigenlijk, en wat er ook gebeurde, dat moet ik ook zeggen, bij de ROC's, bijvoorbeeld ook hier in Amsterdam, werd het tegen pedagogische medewerkers, tegen jonge studenten gezet, kies nou maar niet voor kinderopvang, want daar zit geen werk in. En er worden alleen maar mensen ontslagen.
Ja.
Dus je krijgt nu het effect van een overhitte economie, nou daar weten we in Amsterdam alles van.
Ja.
Tekorten in allerlei sectoren, onderwijs, verpleegkundigen, nou, u leest de krant ook. Ja. En in kinderopvang. En daarbovenop komt het effect van het feit dat dus een aantal jaren er heel weinig studenten voor die opleiding hebben gekozen. Die komen dus nu niet van die opleidingen af. En tegelijkertijd heb je meer mensen nodig, omdat je dus eigenlijk die BKR van 1 op 4 naar 1 op 3 brengt.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden.
Een soort springvloed met de harde storm.
Ja, precies. En waardoor de wachtlijsten in Amsterdam, en die zijn nooit heel erg weg geweest. Want kijk, er is nog een Nederlands fenomeen. Nederlandse ouders maken vooral op maandag, dinsdag en donderdag gebruik van kinderopvang. De woensdag en de vrijdag zijn vooral populair om een dag thuis voor de kinderen te zorgen. De vrijdag ook. We zien ook heel veel jonge vaders, heel begrijpelijk vind ik het ook, die zeggen, nou weet je, ik werk liever de uren die ik werk fulltime in 4 dagen. Die 5e dag wil ik zelf voor mijn kind zorgen.
Ja.
En dan bedoelen ze dus niet om het dan naar de kinderopvang te brengen. Dan bedoelen ze gewoon om als vader.
Ik
denk dat dat nog een hele goede positieve ontwikkeling is.
Ja.
Dus die kinderopvang die blijft part-time, maar die druk op die markt ligt vooral op die maandag, dinsdag en donderdag. Nou, met die factoren die we net hebben besproken, heb je dus weer hele lange wachtlijsten in Amsterdam. We hebben ook kosteneffecten, hè, want je moet per 1 januari, je moet je voorstellen, je kan natuurlijk niet zeggen in december, nou, uw kind moet even naar huis toe, want we gaan een nieuwe groepsindeling maken.
Nee.
Dus je hebt tot en met het eind van het jaar heb je te maken met een nieuwe groepsindeling.
Ja.
Dan komen de kinderen, zeg maar, 2 januari, hè, dan gaan die ouders weer het werk. Dan, of 8 januari, hangt er een beetje vanaf, 8 was het. En dan zul je dus zien, dan moet je een nieuwe systeem invoeren. Dan moeten er allerlei nieuwe mensen op groepen.
Dus dat is crisis. Dat is bijna crisis.
Ja, nou ja, dat is heel ingewikkeld. Nou ja, kijk, het onderwijs hebben ze natuurlijk ook echt heel zwaar. He, want er zijn mensen natuurlijk heel vaak die eigenlijk 3 dagen per week voor 2 klassen tegelijkertijd staan.
Mm-hmm.
Maar goed, ook in de kinderopvang doet zich nu iets soortgelijks voor. Kijk, de oplossing zou zijn, is dat er wordt erg part-time gewerkt in de kinderopvang. En sommige ondernemers slagen. Nou ja, dat is een keus.
Mm-hmm.
Maar toch nog iets meer part-time dan gemiddeld. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Dus als je erin slaagt om je PM'ers een paar uur per week meer te laten werken, dan is dat bij grote organisaties helpt het al. Maar bij kleine, zogenaamde eenpitters, die maar 1 of 2 groepen hebben, ja, dan gaat dat niet werken. Dus je krijgt nu allerlei prijseffecten. En wat nu
dus wat is dan nu de concrete uitkomst? Dus dat ouders meer moeten gaan betalen, zoiets? Want dan is er wel heel veel geld.
Ja, in zoverre dat ze dus eigenlijk dat extraatje wat ze kregen, hè, van de regering, dat wordt opgesoupeerd door de stijging van de prijzen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk jammer.
Ja, en betekent dat sommige mensen hun kind thuis houden en niet meer gaan werken? Of wat krijg je dan voor effect?
Weet je, die luxe moet je hebben. Kijk, we praten over de grote stad als we het over Amsterdam hebben. En het is natuurlijk niet zo dat oma en opa op de hoek van de straat wonen. Of dat je vriendin ook niet werkt. Die werken ook allemaal.
Ja.
Dus noodgedwongen zul je toch gebruik moeten maken. En kijk, we zien ook een ander effect. Je gaat niet snel wisselen, want dan kom je ergens anders op de wachtlijst staan. Bovendien, als jij het vertrouwen hebt met die pedagogische medewerker, dat je denkt van, nou, ik breng mijn kind hier en ik ga met de gerustheid aan het werk, dat geef je niet maar zo op voor een paar maandjes, voor een paar tientjes per maand. Dat doe je niet.
Maar is er nou hoop? Is er hoop na deze crisis? Van begin?
Het komt, jawel.
Komt het goed?
Komt echt wel weer goed. Maar kijk, het echte probleem is dat die overheid nu eens de kinderopvang 10 jaar terug moet laten. Die moet die financiering stabiel maken. Kinderopvang is net zo belangrijk als onderwijs. Ouders, het is niet zo'n luxe artikel. Ouders hebben het echt nodig om verantwoord te kunnen werken en te kunnen zorgen.
Ja.
Kwaliteit zit op een goed niveau.
Dus die stress die het organiseert is slecht. Voor de baby, voor de verzorgster en voor de ouder.
Ja. En eigenlijk ook voor de ondernemer en voor de mensen die kinderen ook van werken. Want die willen natuurlijk niks liever dan dat het goed gaat.
Ja, mag ik nog even een vraagje stellen over die 4 en die 3 en die 2 en die 1? Want ik vind persoonlijk het woord kinderopvang altijd, dat klinkt een beetje als een kennel.
Het
gaat toch over hechting en veiligheid en vast en continuïteit. Dus, maar wat maar voor...
daar zitten ook nieuwe maatregelen in. We hebben een mentor.
Ja?
Alles over een kind moet in die parttime wereld die we zitten, moet bij één mentor bekend zijn. En het aantal gezichten op een babygroep mogen er nog maar twee zijn.
Ja, een kind moet zich toch kunnen oriënteren, want al die verdwaalde kleine baby's in zo'n groot hok. Vind ik altijd zo zielig. En met die mevrouw in een andere kamer. Maar goed, daar wordt goed aan gekeken en er wordt hard aan gewerkt,
Er is een voormalig babytje, die is nu 1,96, die studeert in deze stad. Dat is mijn zoon. Die heeft ook op de kinderopvang gezeten.
Oh, dat is goed meer, gelukkig. Goed met hem. Ja.
Dus wat dat betreft denk ik dat het met de meeste kinderen goed gaat. Maar
Fijn. We
moeten daar nooit te makkelijk over denken.
Nee, en Gjalt, als mensen vragen hebben over dit hele gebeuren, kunnen ze dan Boink bellen?
Zeker.
Ja?
Bel ons vooral.
En wat is het nummer nog even in Utrecht? Hè? 030?
Elke dag van 9 tot 12, 030. 233. Oh god, laat ze gewoon even op www.boink.nl.
Ja, Boink. Boink is gewoon zo mooi. Boink. B-O-I-N-K. Ja. In Utrecht. Ja. Gjalt, hartstikke bedankt.
Je ziet een klein kindje heen en weer springen.
Ja,
dus het geluid.
Want het is crisis, maar het komt goed. Toch?
Het komt goed.
Heel erg bedankt. Ja.
Geen dank. Tot ziens.
Katrina, laatste ding nog even over Eva. We waren iets vergeten van Wordshout. Zeg het maar even.
En dan kom. Heel snel zeggen. Aanstaande zondag om 1:00 in de nieuwe boekhandel in Bos en Lommer gaat actrice Eva van der Gucht met collega's en vrienden Arabische sprookjes voorlezen. Voor kinderen en volwassenen.
Dus kom met je hele kinderopvang en alle oba's van Amsterdam.
Ja, wordt superleuk.
Ja, superleuk. Ja. In Bos en Lommer.
Ja, in de nieuwe boekhandel. Ja.
Nou, en dat was hem dan, want u hoort de eindtune. Allemaal bedankt. Katrien bedankt. Anjo bedankt. Meneer Gjalt, bij meneer zeg ik meteen. Meneer Gjalt ook bedankt. Michiel bedankt. Beb bedankt. Het is allemaal goed gekomen en een mooie dag. Tot volgende week.